bidden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag een 1/10 van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens de blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: God, wees mij zondag genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de tekst. Laten we na de preek zingen op Psalm 25, de versen 4, 6 en 10. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en wat minder jong. Daar kun je mee thuiskomen. Ach, hoe vaak hebt u niet deze kreet kunnen lezen zo langs de snelwegen. Vanmorgen ben ik er heel wat van zulke borden tegengekomen. Daar kun je mee thuiskomen. Zo was daar ook de kreet om de autogordels om te doen. Daar kun je mee thuiskomen. Daarmee kun je thuiskomen, hebben ook de farizeeërs gedacht. Als we ons nu maar stevig vastbinden aan de wet en aan al de overgeleverde regels, dan komen we thuis bij God. Ze hielden de mensen voor hun voorbeeld, hun goede voorbeeld te volgen. Ze wilden zo heel het volk, als het ware, binden aan alle regels en voorschriften, om zo ook bij God thuis te komen. Laten we eerlijk zijn, wij moeten niet zoveel van de farizeeërs hebben, nietwaar? Maar toch zullen we niet uit het oog moeten verliezen dat in Jezus' dagen de farizeeërs toch wel hoog in aanzien stonden. Moet je nagaan. Farizeeërs die bij ons als huichelaars te boek staan, zij stonden bij het Joodse volk juist hoog genoteerd. Zij vielen als het ware in de prijzen. Dat moet ons, dunkt me, toch wel wat voorzichtig maken in ons oordeel over de farizeeërs, die naar ons gevoel voortdurend enkel alleen maar bedacht waren op eigen voordeel, terwijl ze hun eigenlijke, hun diepste bedoeling probeerden te verdoezelen. Nee, wij kunnen ons heel goed vinden in het eindoordeel van de Heer Jezus, als hij zegt: wie zichzelf verhoogt, de farizeeër, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden, de tollenaar. Misschien danken wij God wel in ons hart, dat wij toch niet zijn als die farizeeër met zijn verwaande schijnheiligheid. Voor ons is hij een schijnheilige. Een huichelaar. En zeker in onze tijd, willen we toch eerlijk zijn, recht voor zijn raap, open, direct, zelfs zo dat buitenlanders zich soms ergeren aan de directheid en die openheid van de Nederlanders. Nee, van schijnheiligheid moeten we helemaal niks hebben. Als Christus de Farizeeën uitmaakt voor huichelaars, dan bedoelt hij toch wel iets anders daarmee dan wij onder huichelarij verstaan. Wij denken dan aan het achter de ellebogen hebben. Let wel, die Farizeeër, die staat in die tempel niet te pronken met wat hij niet heeft gedaan. De Farizeeër die pleegt trouw naar de tempel te gaan, als het ware op het ritme van de dag, het ochtendgebed, het avondgebed, precies volgens de voorschrift. Hij heeft de tienden gegeven, gevast, heel nauwgezet, geleefd volgens de regels. Zelfs meer dan dat. De Joden hadden niet elke week te vasten. Laat staan, 2 keer in de week. De Farizeeën die vasten veel meer dan was voorgeschreven. En wat de tiende betreft, volgens de bepalingen in de wet van God, hoefde men alleen maar tiende te betalen over olie, koren en wijn. De Farizeeën die had het uitgebreid naar de kleinste tuinkruiden, zoals munt en ook wijnruit. Dat wordt dan gebruikt om het eten wat bitterder te maken, soms ook wel als medicijn. En om helemaal zeker te zijn dat de tienden volgens de voorschriften betaald werden, betaalde de Farizeeër van alles wat hij op de markt kocht nog eens de tienden. Mocht namelijk de marktkoopman vergeten zijn de tienden te betalen, dan maakte de Farizeeër dat toch weer keurig, kloppend, precies volgens de regels. Beter 2 keer betaald dan 1 keer gefaald, de fout in te gaan. De zorgvuldigheid bij de betaling van de tienden wordt door de Heer Jezus niet afgekeurd. Als het voornaamste van de wet maar niet vergeten wordt, de liefde tot God, de liefde tot de naaste. Ook heeft de Heer Jezus helemaal geen problemen ermee dat de Farizeeërs iets extra's doen. Alleen, hij plaatst wel een vraagteken bij hun motivatie. De Farizeeërs, zij spanden zich in om voor God rechtvaardig te zijn. Zij presenteerden als het ware hun goede werken bij God. En op grond van hun goede werken meenden zij dan ook met opgeheven hoofd te kunnen bidden. De Farizeeër die in de tempel stond te bidden, die had zich echt niet bezig gehouden met roverij, echtbreuk en allerlei andere onrechtvaardigheden. Dat verbood toch de Heere God in zijn woord. En hij kon die wet van God wel dromen. Ook allerlei bepalingen die door de vaderen waren overgeleverd, de Farizeeër kende ze. En hij leefde er ook naar. Hij zag daarin zijn levensroeping. Niet enkel alleen om zelf bij God een groot loon te mogen ontvangen. De achtergrond van die trouwe vervulling van de wet door de Farizeeën was ook deze. Hij meende zo een bijdrage te kunnen leveren aan het herstel van het volk Israël in zijn oude glorie. En wie wilde dat in Israël niet? Het herstel van het volk in zijn oude glorie. Dat God weer zich met zijn volk zou bezighouden, precies als bij de uittocht uit Egypte en bij de doortocht door de woestijn, als in de dagen van de profeten en de koningen. Iedereen verlangde daar toch naar. En de Farizeeën die meende door zijn inspanningen de komst van dat Godsrijk te kunnen bevorderen. De komst ook van de Messias te kunnen bespoedigen. Heel zijn leven stelde hij dienstbaar aan de oprichting van van het Rijk van God. En ze hadden er verschrikkelijk veel voor over. En laten we ook niet vergeten dat ook de Farizeeërs een martelaarsboek gekend hebben. Eens zijn er zelfs 800 Farizeeërs gekruisigd, omdat zij de moed hebben gehad de koning terecht te wijzen. Door hem te wijzen op zijn onwettige en onzedige handelingen. De Farizeeërs, zij bleven trouw aan Gods wet door dik en dun. Het juk van de Romeinen zagen zij heel duidelijk als een straf van God. En dat juk van de Romeinen zou alleen maar afgeworpen kunnen worden als iedereen zich zou gaan houden aan Gods wet. Als iedereen zich daaraan bond om uiteindelijk zo veilig thuis te komen bij God. Ze gaven het volk Israël als het ware een voorbeeld hoe de wet nageleefd moest worden. En openlijk demonstreerden zij ook hun liefdadigheid. Om zo het volk ook daartoe op te wekken, ook daartoe te stimuleren. Dat publieke, dat vrome optreden van de Farizeeërs was een soort fanatieke evangelisatiemethode. Tegelijkertijd ook een protestdemonstratie tegen de vreemde Romeinse overheersing. Want daar wilden zij van af. Het Romeinse Rijk zal mede door hun toedoen uiteindelijk toch in elkaar storten. Zoals ook eens van de muren van Jericho in elkaar zijn gestort. Heer, het volk Israël was in Jezus' dagen bezield van datzelfde verlangen. Ook de discipelen. Vlak voor de hemelvaart vragen zij nog aan de Heer Jezus naar de oprichting van het koninkrijk. Het herstel van het koningschap van Israël. Dachten nu heus dat de Joden, de Farizeeërs, hadden gezien als een stelletje oplichters, huigelaars? Integendeel. Voor het volk Israël waren de Farizeeërs juist heiligen die hun leven over hadden voor een ideaal. Dat ook het hunne was. Nou, van zulke heiligen moest het volk het hebben. Ook al hebben ze dikwijls ook wel gezucht onder de zware lasten. Christus, hij laat in de gelijkenis de Farizeeën zeggen: O God, ik dank u dat ik niet ben als die tollenaar daar. Alle Joden zullen amen. Amen op dit gebed gezegd hebben. De tollenaar, hij was juist het tegenbeeld van de Farizeeër. Hield de Farizeeër zich nauwkeurig aan de wet? Voor de tollenaar bestond die wet niet. Had de Farizeeër zijn leven over voor een ideaal? De tollenaar, die pafte maar al te graag aan met de bezettende macht. De Farizeeër, hij wilde het volk samenbinden en bewaren bij het geloof. De tollenaar, die was alleen maar ontbindend bezig. De Farizeeër, hij schonk grote giften aan de armen en ook aan de tempel. En de tollenaar, die stak heel veel in zijn eigen zak. Van de Farizeeër hebben wij een man gemaakt die niet meent wat hij zegt. Die niet meent wat hij doet. Van de tollenaar maken we al te gauw een vrome zondaar. Een sympathieke zondaar. Wij zouden God liever willen danken dat wij niet zijn als die Farizeeër. Liever nemen wij de houding aan van de tollenaar. Het volk Israël heeft daar anders over gedacht. Zij vereerden de Farizeeërs en zij verfoeiden de tollenaars. En wat doet de Heer Jezus? Hij zegt: de tollenaar ging naar huis. over thuiskomen gesproken. Als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. De fariseer die wordt vernederd. De tollenaar verhoogd. Dat betekent toch niets minder dan een revolutie in het Joodse denken van die dagen. Christus is daarin aanstootgevend. Komt niet terecht de vraag bij de Joden op. Kan die Jezus wel de van God gezondene zijn? Is het niet godslasterlijk dat hij doet voorkomen dat God die tollenaar aanneemt en die fariseer afwijst? Doet het er dan helemaal niets toe hoe je leeft? In Gods ogen kan toch niet het omgekeerde, het verkeerde, juist zijn? Hoe heeft Christus deze gelijkenis nu precies bedoeld? Nogmaals, Christus heeft het in de fariseeërs niet afgekeurd dat zij de wet onderhielden. Ook niet dat zij allerlei overleveringen eraan hebben toegevoegd. Maar waar Jezus zich tegen verzet, is dat de fariseeërs hun vertrouwen stelden op het volbrengen van Gods wetten. Op hun eigen vroomheid. Zij meenden zelf de komst van Gods rijk te kunnen bevorderen. Veilig in hun gordels thuis te komen bij God. Het zich insnoeren in die gordels, dat was hun vastheid, dat was hun zekerheid. Met zijn gebed is de fariseer in wezen niet bezig God te danken. Hij spreidt zijn goede werken uit voor God. Zijn staat van dienst. Hij heeft zelfs dubbele gordels gebruikt. De fariseer, die meende zichzelf te kunnen en te moeten redden. Hij kent God niet als een God van genade, een God van liefde. Voor hem is het eigenlijk duidelijk, voor hem staat als een paal boven water, dat God er eigenlijk niet is voor zondaars. Enkel alleen voor hen die zich hebben gebonden aan de wet en allerlei regels en voorschriften. De fariseer die komt feitelijk in de tempel om daar met God zaken te doen. Op grond van zijn daden van gehoorzaamheid moet God hem wel rechtvaardig verklaren. Loon uitkeren op grond van zijn verdiensten. God moet hem zo thuis ontvangen. Op grond van zijn werken bad hij met opgeheven hoofd. Terwijl niemand van God kan bestaan in eigen kracht, meende de fariseer met God zaken te kunnen doen. Kijk, dat was nu de huichelarij van de fariseeërs, de verdraaiing van de werkelijkheid. En deze huichelarij gaat veel dieper dan wat wij doorgaans onder huichelarij verstaan als een soort schijnheiligheid. Als deze fariseer God dankt, dan meent hij dat echt. Gods wet heeft als maatstaf, als norm voor zijn leven aangenomen. En dat moest toch ook? Dat moest toch ook? Maar de fariseer die gaat staan op de vervulling van Gods wet. Hij meent een stevig fundament te hebben gelegd voor zijn eigen behoud. Hij ziet de mens niet in zijn verlorenheid en in zijn schuld voor God. Hij meent rechten te hebben opgebouwd om zo veilig thuis te kunnen komen. Het oordeel van de Heer Jezus hierover is onverbiddelijk. God spreekt je niet vrij. God toont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Aan hen die een beroep doen op zijn hart. God spreekt ons niet vrij omdat er in onszelf iets goeds woont. Of omdat we iets goeds gepresteerd hebben. Niets maakt ons zalig. En niets verlost ons van schuld en straf. Dan alleen de verdiensten van onze Heer Jezus Christus. Jezus Christus zien wij het hart van God. Gods liefde, Gods genade. Geen keurig godsdienstig leven met gordels of een leven vol ijver voor Gods koninkrijk is voor God maatgevend. Alleen wat Christus voor ons deed, dat is voor God bepalend. Als wij een beroep doen op Gods hart in Jezus Christus. Niet kunnen wij terugvallen op wat wij voor God en voor Gods zaak allemaal gedaan hebben. Wat wij misschien wel allemaal doen in de kerk, voor de gemeente. Maar alleen kunnen we terugvallen op wat God zelf voor ons deed in onze Heer Jezus Christus. En daarom hebben we Hem alleen te aanvaarden. Hem aan te nemen als onze heiland, als onze redder. Het is helemaal niet zo ongevaarlijk als mensen elkaar prijzen om wat zij voor God en zijn kerk allemaal doen. Zo heel gemakkelijk kan de gedachte post vatten dat God met ons het toch wel heel goed getroffen heeft. Waar mensen ons soms mee kunnen verhogen. Nou, daar hoeven wij niet bij God mee aan te komen. Over het algemeen willen wij ons liever verwant voelen met een tollenaar, nietwaar? Maar zelfs dat kan getuigen van een Farisese hoogmoedigheid. Dan wordt altijd maar gepraat over je eigen zonde, je eigen slechtheid. Alsof dat op God en mensen een geweldige indruk moet maken. Om zo geaccepteerd te worden binnen de gereformeerde kring. Natuurlijk somt hij dan niet zijn goede werken op. Het maakt zich klein voor God, zoals die tollenaar. En als teken van verontmoediging slaat deze tollenaar zich daarbij letterlijk op zijn borst. De fariseer die klopt zich figuurlijk op zijn borst, zo van: ik mag het best zijn. Ik doe mijn best. Als wij onze deemoed en eenvoud, ja zelfs onzondigheid etaleren, als wij ons erop laten voorstaan dat wij zondaars zijn, kan dat zelfs de trekken krijgen van iets verdienstelijks. Het verklaag kan dan heel veel weg hebben, zelfs van geraffineerde aanstellerij. Van mijn professor heb ik ooit eens gehoord hoe een predikant een bezoek heeft gebracht bij een klagend gemeentelid. Bij een zuster. En met grote klem bracht die zuster steeds weer naar voren tegenover wie het maar horen wilde: ach, ik ben zo'n grote zondares. Ik ben zo slecht. U weet niet half. Predikant heeft toen zij ook tegenover hem zo begon te klagen, gezegd: ja zuster, het klopt ook wat u zegt. Ik heb ervan gehoord. En meteen schoot ze uit haar slof: wie heeft dat wel gezegd? Haar erkenning dat zij een groot zondares was, bood haar geen bescherming tegen haar hoogmoed. Ook in een nest van de deemoed weet de duivel het koekoeksei te leggen van de hoogmoed. Het is een uitspraak geweest van Luther. De duivel die huist graag in de plooien van het vrome gewaad. En dat kan het gewaad zijn met die prachtige kwasten van de fariseer, maar het kan ook zijn het boetekleed van de tollenaar. Alleen de tollenaar, zoals Christus die heeft beschreven, die is gerechtvaardigd naar huis teruggekeerd. Hem sprak God vrij van schuld en straf. Kom in mijn huis. Nee, de tollenaar had het niet zo gemakkelijk om voor God daar in die tempel te verschijnen. In de tempel Waar de farizeeër zich kind aan huis voelde, voelde hij zich totaal niet thuis. Hij kon maar wegkruipen voor al die verwijtende blikken van mensen vol minachting. Hij voelde zich schuldig, verloren. Van schaamte durfde hij niet eens op te kijken. Staande voor Gods rechtbank doet hij geen enkele poging om zich te verdedigen. Hij ontkent niets voor God. Maar hij roept tot het hart van God. Neem uw toorn toch van mij weg. Verzoen u met mij. Zo roept deze tollenaar tot het hart van God. De farizeeër die stond recht overeind en hij stalt voor God zijn staat van diensten uit. Hij komt zaken doen met God. Hij komt met God onderhandelen. Maar met Gods hart, dat overvloeit van liefde en genade, met dat hart van God heeft de farizeeën feitelijk niets van doen. God had voor hem net zo goed een automaat kunnen zijn. En zoals wij die automaten kennen, je stopt je pinpas erin en je geld rolt eruit. Nou, zo pinpas erin en zijn verdiensten, die regelen het verder wel. De tollenaar die stamelt: o God, wees mij zondag genadig. Meer kan hij niet zeggen. Hij is ervan doordrongen dat hij staat voor zijn rechter. Hij smeekt om genade. Dat is het enige waarop hij hopen mag. En hij ontvangt die. Hij gaat naar huis als iemand die rechtvaardig is in Gods ogen. Maar hij heeft zich nog niet eens bekeerd, zullen de Joden gezegd hebben. Hij heeft nog geen boete gedaan. En ook nog niet de aangerichte schade hersteld. Niet eens terugbetaald wat die ander ontvreemd heeft. Kijk, dat is nu het wonder. Het wonder dat vandaag nog steeds gebeurt. Dat is het wonder van Gods genade, dat ik u ook morgen mag voorhouden, mag verkondigen. Dat God onze zonde graag en meteen vergeeft. Als we hem ernstig zoeken. Als we Jezus Christus aanvaarden in zijn lijden en sterven voor onze zonde. Zo alleen kom je thuis bij God. We zullen onze schuld, ook al weet niemand daar iets van af, we zullen altijd voor God moeten belijden, moeten uitspreken. En geen zonde is te groot, of God wil daar verzoening over doen. Dat zien we bij de tollenaar. Iemand die op één lijn gesteld werd met de grofste overtreders van Gods wet, gerechtvaardigd, ging hij naar huis. Wat een goed thuiskomen. De tollenaar is geen vrome zondaar. Het is een echte zondaar. God heeft ook in hem geen welgevallen als hij zich niet bekeert. Alleen door een beroep te doen op Gods genade en liefde wordt hij verhoogd. Niet omdat hij zoveel beter zou zijn dan die farizeeër. Ook wij allen worden alleen maar uit genade rechtvaardig voor God. Alleen door het verzoenende, het verlossende werk van onze Heer Jezus Christus. Als God vergeving schenkt, ja, dan kan ook de tollenaar God danken, op zijn blote knieën danken. Maar hij dankt een God anders dan de farizeeër. Tollenaar kan God danken omdat God hem genadig was en hem kracht wil geven ook de zonde te ontvluchten. Hij zal ervan doordrongen blijven dat hij alle goede werken en woorden, door al die goede werken en woorden niet zichzelf kan rechtvaardigen. Niet kan hij zichzelf beveiligen door zich in allerlei gordels te binden. Altijd is hij alleen op Gods genade aangewezen. De vernieuwing, de ommekeer in ons leven is ook niet ons werk, onze prestatie. Het is alleen Gods genade die het in ons heeft gewerkt. En voortdurend zullen we God moeten bidden of hij het werk dat hij in ons begonnen is te doen, ook verder wil voeren en tot volheid wil brengen. Zo alleen kunnen we iets van Gods zoekende liefde uitstralen, uitdragen naar onze omgeving, opdat ook nog vele anderen goed zullen thuiskomen bij God. De tollenaar Zacchaeus, die heeft laten zien door welke geest hij bezield was na zijn ontmoeting met de Heer Jezus. Gul en hartelijk was hij naar de mensen. De helft van zijn bezit heeft hij toch gegeven aan de armen? Mag die hartelijkheid, mag die openheid ook onder ons gevonden worden naar hen die God op onze weg plaatst, opdat nog vele goed thuis zullen komen, veilig en geborgen bij God. Laten wij ons ondertussen toch steeds hoeden, steeds wachten voor de zuurdezen van de Farizeeën. Ook als die tot ons komt in het gewaad van de tollenaar. Amen.